Goed, wij kijken vandaag weer naar Handelingen 19. En we hebben de vorige keer daarbij al een stukje stilgestaan. En we hebben gezien hoe Paulus naar de synagoge ging. En we weten ook dat in deze fase van zijn bediening, en dat kunnen we denk ik toch niet genoeg herhalen, want dat is, blijft altijd voor mensen een lastig punt. Paulus had in deze fase een dubbele bediening. Hij ging naar de synagoges en sprak daar het evangelie van het koninkrijk. En trachtte dan de Joden te overtuigen dat Jezus hun Messias is. Dat hij de koning van de Joden is, zoals ook de aanklacht luidde. Het opschrift boven zijn kruis. Toen hij daar hing, was deze is de koning van de Joden. En dat was natuurlijk ook waar. Alleen dat was natuurlijk de aanklacht die tegen hem was ingediend. Valse getuigen. En hij is natuurlijk de Messias van Israël, absoluut. Hij is de zoon van God, hij is de zoon des mensen. En als zodanig zouden ze hem ook erkennen. Maar we zien steeds weer dat als Paulus in de synagoges ging, dat het dan of snel gebeurd was, of het duurde soms wat langer als er iets meer gehoor was. Maar dan werd hij toch uit de synagoges gezet, was hij niet langer welkom. En dan ging hij soms verder op privéadres, of in dit geval de school van Tyrannus, om het woord van de Heer te spreken. En dat is dan weer anders in Handelingen dan het woord van God. Hè. Dat woord van God wordt genoemd als het gaat om zijn prediking in de synagoges. Maar het gaat om het woord van de Heer, als het gaat om zijn evangelie. Maar dat wordt dan verder niet in Handelingen vermeld, de inhoud ervan. De inhoud van het evangelie van het koninkrijk wel, hè. De verschillende toespraken. Petrus, Paulus lees je in Handelingen. Maar het evangelie, en dat is het evangelie van het koninkrijk. Maar wat je niet leest, dat lees je wel in de brieven van Paulus. Dat is zijn evangelie wat hij mocht brengen. En dat deed hij dan. En dat wordt dan in Handelingen genoemd het woord van de Kurios, het woord van de Heer. He, dat onderscheid hebben we in deze fase. Deze dubbele bediening die duurt dus vanaf het apostelconvent. Toen werd hij met brieven erop uitgestuurd naar de diverse ecclesia's. En hij ging rond met die brieven en hij sprak dus aan de ene kant in de synagoge het evangelie van het koninkrijk en sprak aan de andere kant het woord van de Heer, zijn evangelie, het evangelie van God, hè, zoals hij dat ook tegen de Thessalonicenzen zegt, dat hij aan hen het evangelie van God had gepredikt. Maar dat vinden we dus in zijn brieven, met name in de Romeinenbrief. En als ik het evangelie van God zeg, dan weet u dat, hè, dan is dat Romeinen en wordt ook in Galaten genoemd natuurlijk. Hier sprak hij in de sjoel en dat mocht hij toch een aantal maanden doen. En dan vallen we dus in de tekst hier, Handelingen 19 vers 9a. En dit is dan in de sjoel in Efeze. En Efeze was de centrale stad daar in die provincie Asia, belangrijke stad. En er staat dan toen echter sommigen van de Joden dus verharden, met dubbel D, want het staat hier in de, het is een verhalend stukje over het, wat daar gebeurde in het verleden, en weerspannig waren, kwaadsprekend over de weg voor de menigte. Dus Joodse mensen die spraken kwaad over de weg, hè, die Paulus predikte. En de weg, dat is natuurlijk een belangrijk thema in de schrift, want ik heb een serie teksten hieronder gezet, dat kunt u nazoeken, dan ziet u waar het woord weg, onder andere, is niet uitputtend dit hoor, je kunt dat zelf terugvinden in uw concordant, keyword concordance of in de stichwoord concordance. Kunt u dat zo terugvinden. Maar de weg, dan is het bij Jesaja, bereid de weg des Heren. Hè, de roepende in de woestijn, weet u wel, die hele bekende tekst. De derg, hè, is dat in het Hebreeuws, de weg. En bereid de weg van Yahweh, bereid zijn weg. En er zou een roepende zijn in de woestijn. En nou, die tekst wordt ook regelmatig in de Griekse schrift aangehaald. En daar is natuurlijk hodos. Hè. Het Griekse woord hodos, dat is de weg. Er was ook destijds geloof ik een gospelgroep die zo heette. Ik weet niet of ze nog bestaan, denk het niet. Maar die zongen wel goede liederen, hadden goede inhoud. Hodos, de weg, verwees natuurlijk naar de Heer. Want in Johannes 14 wordt bijvoorbeeld een gesprek genoemd, dat aan de Heer wordt gevraagd, kunnen we wel even met elkaar lezen. Johannes 14. En er wordt ook gevraagd naar de weg. Dat is natuurlijk een hele bekende tekst. Dat is in de opperzaal. Hè? Die zijn de Heer met zijn discipelen in de opperzaal, vlak voor zijn lijden en sterven. Hè, dan is het al de 14e Nisan of de 14e Aviv inmiddels geworden. En dan zit hij met zijn discipelen het Pesachmaal te eten. En dan spreken ze met elkaar. En dan zegt hij dat in het huis van zijn vader veel woningen zijn. Nou, daar wil ik daar wel iets over publiceren, een artikel daarover. Het huis van mijn vader, dat wordt altijd hier aangehaald. Hè, als het gaat over sommige uitleggers die zeggen dan, als het gaat over de bazuin van God, hè, dat daarover gesproken wordt in de Griekse schrift. En dan haalt men ook deze tekst aan. Maar deze tekst gaat helemaal niet over de bazuin van God. Deze tekst gaat over het huis van mijn vader. Er wordt altijd gedacht en gezegd dat dat de hemel is. Maar het is niet de hemel. Het is het huis van mijn vader en dat is wat anders. Maar goed. Dan zegt de Heer in verband daarmee, en waar ik heen ga, weet u, of weten jullie, en de weg weten jullie. Dan zegt de Heer iets over de weg, hè. En Thomas zei tegen hem, Heer, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Want hij zei in vers 1, laat uw hart niet ontroerd worden of in beroering raken, u gelooft in God. Geloof ook in mij. Je kunt het ook nooit van elkaar loskoppelen. Je kunt niet zeggen, ik geloof echt in God, zonder dat de Heer daarbij betrokken is. Je kunt niet in God geloven zonder de Zoon. Dat is de geest van de Antichrist. De geest van de Antichrist die beleidt niet de Zoon en dus ook niet de Vader. En als je zegt, nou alleen de Vader, of ik heb maar één God, maar ik beleid niet dat hij een Zoon heeft, nou dan beleid je de Vader dus ook niet. Dat is één op één, hè. Daarom zegt de Heer hier ook, u gelooft in God of jullie geloven in God, gelooft ook in mij. De Heer is de enige echte ware representant in alle opzichten van de hemelse Vader. En hij is dan ook de weg tot God. Hij is de waarheid, hè? Mooie prachtige metaforen zijn dit natuurlijk. En het leven, dat wil zeggen, wil je leven, wil je echt leven met een hoofdletter, nou dan moet je bij de Heer, dan kun je alleen maar bij de Heer terecht, kun je niet bij iemand anders. Dat is alleen hij. En wil je de weg weten tot de Vader? Nou, dat is hij. Hij is de weg tot de Vader. En de waarheid, dat is hij in persoon. Hè? En dat is altijd de filosofische vraag, wat is waarheid? Nou, Paulus die stond op de Areopagus die waarheid ook te verkondigen. Hè? Dat er niet alleen een God is die alles gemaakt heeft, maar dat hij ook uit hemzelf iemand naar voren had gebracht die de wereld zal richten en die ook is opgestaan uit de doden. En toen hij dat zei, dat hij was opgestaan uit de doden, ja, toen liepen die filosofen bij hem weg, of die mensen die altijd wat nieuws wilden horen, die liepen bij hem weg van ja, opstanding uit de doden, ach. Zij waren natuurlijk gewend aan de platonische gedachte van de onsterfelijkheid van de ziel en dan heb je natuurlijk een lichamelijke opstanding helemaal niet meer nodig. Als je denkt dat er een zielsverhuizing is, dan ontken je lichamelijke opstanding uit de doden, die heb je dan niet meer nodig. En dat is natuurlijk wat de slang al natuurlijk van meet af aan ontkende, hè? Dat dood werkelijk dood is. Het begon al in Genesis 3. Plato was er niet de eerste mee. Nee, dat is al veel ouder. Dat is al zo oud als Genesis 3. En ja, die weg tot de Vader, dat is de Heer, die werd gekruisigd, is gestorven en hij is op de derde dag opgewekt. Lichamelijk daadwerkelijk, ja, opgewekt uit de doden, zeker. En dat is de garantie dat uiteindelijk ook iedereen gaat komen natuurlijk. Hè? En iedereen zal er weer zijn op de dag die door God bepaald is. Maar hij is de weg. En dat de weg, hè, dat thema van de weg, dat wordt ook bijvoorbeeld genoemd in Handelingen 9, hè, als Saulus van Tarsus geroepen wordt, de weg. Dan zien we steeds dat die gelovigen die hem gingen volgen, dat waren mensen van de weg. Zo werd het dan genoemd. Saulus, nu die tegen de discipelen van de Heer, Handelingen 9 vers 1, nog steeds brieste van dreiging en moord. U leest het goed, hè? Dreiging en moord, hè, Saulus. Zo was hij bezig, hè? Ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus aan de synagogen, opdat als er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. Dus dat ging om mensen die volgelingen waren van de weg of die weg. Nou, dat is de Heer. Dat is de Heer Jezus, hè. Want hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ja, dat was natuurlijk, hij was natuurlijk bereid om hen tot buiten het land, tot ver buiten het land zelfs, te vervolgen. Zo fanatiek was Saulus bezig. Nou, u ziet er nog een aantal teksten aangehaald. Ook daar wordt gesproken over de weg. Dus dat mensen van de weg waren en die werden vervolgd. En zo ook hier. In Handelingen 19. Kwaadsprekend over de weg. Hè, wordt het nog steeds genoemd. De weg. Dat is de weg die Paulus wees. Paulus wees natuurlijk in zijn spreken in de sjoel naar Jezus de Messias. Die in heel veel profetieën, in wat mij betreft alle psalmen, voorzegd was. Dat hij de Messias is en in alle psalmen lees je hem terug. En ja, heel de schrift die ademt in feite de Christus, hè, de Messias, Jezus. Ja, dus dat is hier ook aan de orde en zij spraken kwaad over de weg. En dat gebeurt natuurlijk nog steeds. En nog steeds, en we leven ook weer in de tijd dat mensen van de weg vervolgd worden. Hè. Als je de rapporten leest, wereldwijd worden gelovigen omwille van de naam van Jezus worden vervolgd. He, er zijn veel dictaturen tegenwoordig. He, er is een toenemend aantal dictaturen. Of zo u wilt, totalitaire staten. Maar ja, wat is het verschil? En daar merken wij nu in deze tijd dat de gelovigen die de naam van Jezus belijden steeds meer onder druk komen te staan. En dat gaat alleen maar toenemen. Want ja, we kennen Gods plan daarin. Binnen afzienbare tijd moet natuurlijk de antichrist op het wereldpodium komen. Die moet straks door iedereen aanbeden worden. En als ze de antichrist aanbidden, dan aanbidden ze daarin de draak. En daar is de draak om te doen. Aanbidding. Dat kan niet anders. Dus daar gaan we naartoe. Dus dan moeten we ook niet gek opkijken als mensen die geloven in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat die steeds meer wereldwijd onder druk komen te staan. En dat zijn natuurlijk veel totalitaire regimes. Het zij door religie, het zij door communisme, het zij door fascisme, het zij door fascistisch communisme. Oh, dan ga ik die termen door elkaar gooien, sorry. Maar dat is natuurlijk allemaal aan de hand. Dat is allemaal aan de hand. En dat is een greep die nu gelegd wordt. Een greep die jaren geleden begonnen is. En die hand die is nu op die wereld gelegd. En die greep gaat steeds meer zo toenemen. Hè, dat is wat je ziet gebeuren. Dan moet je even kijken, even opletten wereldwijd, maar dan zie je dat gewoon gebeuren. En dat gaat niet verminderen, die greep. Nee, die greep gaat sterker worden, want die antichrist die moet komen. Dat is deze tijd. Dat is deze tijd. Die twee dagen van de Hosea zijn voorbij. U weet het, 2000 jaar, ze zijn voorbij. En dan gaat Israël herstellen. Nou, we zien Israël, de Joodse staat in het Midden-Oosten, is daar weer conform de profetie. Dus alle profetieën, al die Bijbelse landen zijn daar weer. Noemt u ze maar, Iran, Perzië, waar nu Hommeles is, Irak, Afghanistan, Jordanië, Syrië, Turkije, Libanon, Egypte, noem ze allemaal maar op. Het is er allemaal. Precies conform de profetieën. En die gaan allemaal nauwgezet in vervulling, vergist u zich niet. En dat hele boek Openbaring, ja, dat gaat toch allemaal zijn beslag krijgen. Dat zijn natuurlijk geen loze woorden, natuurlijk niet. Het is Gods woord en dat gaat allemaal precies nauwkeurig, letterlijk vervuld worden. En exact volgen we die pagina's van de Heilige Schrift en je ziet het komen. Je ziet het komen. De weg. En van hen afstand, want dit is wel Handelingen 19, is, laten we zeggen, de derde zendingsreis, de derde reis van Paulus. En hier in Handelingen 19, hier komt het op een omwenteling. Hier komt het op een keerpunt, om het zo maar te zeggen. En dat blijkt ook uit dat hij van hen afstaand, hè, dus hij ging van hen afstaan. Dat is hetzelfde woord als wat Paulus gebruikt in 1 Timotheus 4, dat in de laatste dagen zullen er nogal wat afstand, hè, zullen van het geloof af gaan staan. Dat is vaak in de vertalingen vertaald met het woord afval. Maar er staat in het Grieks dan het woord apostasia. En dat betekent vanaf staan of vanaf standing. En dat wil zeggen, ze nemen dan afstand van het geloof. Waarom? Omdat zij leringen van kwade geesten en demonen gaan volgen. Daarom gaan ze, He, ze gaan van het geloof af en waar kom je dan terecht? Nou, dan kom je bij leringen van demonen enzovoort. Daar kom je dan terecht. Ja, dat, en dat is helemaal deze tijd. Dat is natuurlijk al een paar honderd jaar geleden begonnen bij, ja, de ontmythologisering van de Bijbel. Hè? Dat al die wonderen en al die wonderen die gebeurden in de Bijbel, dat is allemaal natuurlijk niet echt gebeurd. Nee, dat is die mythe moet je even eraf pellen van de Bijbel. Hè? Je moet dat zien als een ui. Dan moet je die lagen eraf pellen. En het gaat om de kern van het verhaal. Hè? Kijk, zo'n boek als Jona, kijk, dat is wel waar, maar het is niet echt gebeurd, zeggen ze dan. Dat is moderne theologie. Hè? Dat is een modernisme. Hè? Het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Dat ligt dan net even anders. Het is echt gebeurd. En dus is het ook waar. Kijk, Jona was in de buik van die grote vis. En dat is dus wel vaker gebeurd. Er zijn wel verhalen over uit de geschiedenis. Dat mensen door een grote vis zijn opgeslokt. En er later weer uitgespuwd zijn. Door een grote vis. Er zijn meer verhalen van bekend. Dus het is helemaal niet zo uniek hoor, het boek Jona, wat dat betreft. En ja, u weet natuurlijk, dat heb ik wel eens eerder gezegd, Nineveh, hè, ze zeiden heel lang dat Nineveh nooit bestaan had, totdat een Duitse meneer, die ging graven daar en die kwam Nineveh tegen. Hè, die ging archeoloog, die ging graven zo in de grond en op een gegeven moment, hé, hey, ik vind allemaal dingen. En toen vonden ze dus Nineveh terug. En toen was het natuurlijk, de wetenschap was weer stil, want ja, Nineveh bleek dus toch echt te hebben bestaan. Dat was toch echt een hele grote stad toen de tijd. Precies wat in het boek Jona staat, hè. Maar ja, goed. Daar kunnen we nog een hele lijst zo langzamerhand van gaan opnoemen. Maar Paulus ging van hen afstaan, want zij spraken kwaad over de weg. Dus dat leidde tot een schisma, dat leidde tot een splijting. En wat deed hij? Hij zonderde de discipelen af. Dus hij kon niet langer naar de Sjoel. Maar hij ging met een groep gelovigen, ging die dagelijks discussiëren, en dat is dan niet discussiëren in de zin van het beter willen weten en het elkaar de vliegen afvangen en haarkloverijen enzovoort, dat moet u niet denken, nee, met elkaar spreken over de schrift. De ander zegt, ja, dat staat er ook, en wat betekent dat dan? Nou, kon Paulus het weer uitleggen en noem maar op, hè, zo. Dagelijks, hè, discussiërend in de school van een zekere Tyrannus. En dat woord afzonderen, dat is wel bijzonder, want dat heeft met ons woord horizon te maken. Dat is aphorizo in het Grieks. En dat betekent, dan is een bepaalde lijn wordt er getrokken. Hè. Dat is de horizon, dat is de einder. Dan wordt een bepaalde lijn getrokken. En hier wordt ook de lijn getrokken. Hier zondert Paulus bewust een aantal die wel luisterden, die wel konden horen, bij wie God het gehoor had geopend, het hart had geopend, zonderde hij af en ging met hen spreken in de school van een zekere Tyrannus. En het woord afzonderen, datzelfde woord, lezen wij ook in Handelingen 13. Dat hebben we al behandeld met elkaar in het verleden. Waarin ze in Antiochië in Syrië zijn en waarin de Heilige Geest dan zegt, als ze daar bezig zijn met het woord, dan sprak de Heilige Geest daar en die zei, zondert mij nu af, Barnabas en Saulus, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dat was een heel belangrijk punt daar, afzondering. Zij moesten naar de natie gaan en werden daartoe speciaal afgezonderd door de Heilige Geest. Belangrijk punt hoor. En Romeinen 1 vers 2 zegt Paulus ook dat hij apostel is en dat hij een slaaf is van Christus Jezus, een geroepene. En dan zegt hij, afgezonderd voor het evangelie van God. Dat is hetzelfde woord afzonderen wat hier ook wordt gebruikt. En hij herhaalt het nog eens een keer in Galaten 1 vers 15, dat hij al van de moederschoot af aan was afgezonderd voor het evangelie, wat hij mocht brengen, het evangelie van de genade. Dus voordat hij geboren was, had God hem al afgezonderd dat hij die in die bediening mocht gaan werken later. Hè? Nou, en zo is Paulus hier, heeft hij langere tijd in Efeze gewerkt, heeft het woord gesproken. En hij heeft dat langere tijd mogen doen. En hij deed het hier in de school van een zekere Tyrannus. Maar als we even kijken in Handelingen 20 vers 20. Als hij daarop terugkijkt. Als hij dan spreekt met de oudsten in Mileten. Dan verhaalt hij daar ook over. In Handelingen 20 vers 20. En daar verhaalt hij over hoe hij in Azië gewerkt heeft. En dat was dus in Efeze. Lezen even vanaf vers 19. En de Heer gediend heeft en de Heer geslaafd heeft met alle nederigheid en veel tranen. En onder veel beproevingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen, en heb met zowel tegenover de Joden als de Grieken getuigd van de bekering, hè, de omwending tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Dus Paulus die heeft in Azië en dan voornamelijk in Efeze, zowel in het openbaar, dat was dan de school van Tyrannus, die hij waarschijnlijk elke dag een aantal uren kon, wie weet het, misschien kon huren, wat zal het zijn, en in de huizen. Dus huissamenkomsten was in die tijd heel gebruikelijk. Hè? Nou, we zitten hier ook in huis, dus wat dat betreft voelen we ons wel thuis bij Paulus dan. Hè? Dat hij dat ook deed voorheen, dus dat is een goed voorbeeld, dat doet goed volgen. Dagelijks discussierend in de school van een zekere Tyrannus. En dat deed hij 2 jaar lang. Dit echter werd 2 jaar, zodat allen die in Azië bewoonden, het woord van de Heer hoorden, zowel Joden als Grieken. Kijk, hier wordt het woord van de Heer genoemd. En hier gaat het dan om het evangelie wat Paulus was toevertrouwd. Het evangelie van God, dat was het woord van de Heer. En dat heeft hij gesproken en daardoor werden mensen geroepen tot het lichaam van Christus. En dat heeft hij 2 jaar lang gedaan. En ja, je kunt daarover nadenken en je kunt daar een plaatje in zien. En misschien is die 2 jaar in zekere zin wel een uitbeelding van de 2000 jaar waarin dat woord van de Heer mocht gaan klinken, zou klinken, heeft geklonken. Zodat niet allen die in Azië, hier is natuurlijk de provincie Azië, maar zodat allen wereldwijd, dat wereldwijd is dat evangelie uitgegaan, is gegaan van, en het is nu in Amerika, het is in Rusland, het is in Duitsland, het is in de Filipijnen, overal Australië, overal is terechtgekomen. En dan zien we dus dat wereldwijd, dat is rondgegaan, en misschien soms via hele smalle weggetjes, maar toch. En zowel Joden als Grieken in dit geval, maar wereldwijd natuurlijk naar alle volkeren is het uitgegaan. Hè? Dus die 2 jaar, misschien mag je daar een beeld in zien of een voorafbeelding van de 2000 jaar die zouden volgen. En dat woord van de Kurios wordt dan gehoord. En zo heeft Paulus, en dus zo kijkt hij er ook later op terug, heeft hen, maar op het moment dat we daar aan toekomen, zullen we daar wel dieper op ingaan, heeft hij hen de hele raad van God gesproken. Hè? Handelingen, waar staat het? Handelingen 20, 21. Dus dat is het woord van de Kurios. Dat is zijn evangelie wat aan hem was toevertrouwd. Maar inhoudelijk, en dat is altijd de moeilijkheid met uitleg over handelingen, inhoudelijk wordt dat evangelie in handelingen niet verder uitgebreid gemeld. Dat wordt gemeld in zijn brieven. En ja, dat is natuurlijk bijzonder hè, wat daar gebeurd is. En Paulus die verhaalt daar ook over, want hij heeft weliswaar is dat hele woord uitgegaan in die hele provincie Azië gedurende die 2 jaar. Waarschijnlijk werd het zelfs wel 3 jaar, want later in Handelingen 20 wordt het zelfs 3 jaar genoemd. Want ik wil dat jullie weten hoe aanzienlijk, want hij heeft niet iedereen daar gezien of hij is niet overal geweest, kennelijk. Want hij zegt hier in Colossense 2, en dan gaat het over die periode. Mede, want ik wil dat jullie weten hoe aanzienlijk de strijd is die ik heb voor jullie en voor hen die in Laodicea en voor al wie die mijn aangezicht in het vlees niet gezien hebben. Paulus is zeer waarschijnlijk nooit in Colosse geweest en zeer waarschijnlijk ook niet in Laodicea geweest. Epaphras was de medewerker die wel in Colosse kwam en die daar gesproken heeft en het woord daar gebracht heeft. En tegelijkertijd was Paulus dan kennelijk mogelijk in Efeze. En ook in Hierapolis, hè, dat wordt ook genoemd in Colossense 4, hè, u ziet die tekst daar ook aangehaald. Want ik getuig van hem dat hij veel misère heeft, zowel over jullie als over hen die in Laodicea en in Hierapolis. Nou, u ziet dat rode omkringelde op deze kaart, dat is dan Laodicea en Colosse, dat lag vrij dicht bij elkaar. En op de landkaart lijkt het niet zo ver van. Efeze ligt dan daar aan de kust. Hè? Links naast dat rode cirkeltje. Daar, als je goed leest kun je misschien Efeze ontwaren. Het is wel allemaal klein. Maar toch, daar en Hierapolis, dat lag wat verderop. Maar in ieder geval, in 2 jaar tijd, 3 jaar tijd, heel die provincie Azië bereikt. En Paulus heeft daar dus met veel vrucht Hè, God gaf daar veel vrucht op de arbeid. Maar het ging niet altijd makkelijk, hè, want de strijd, hij heeft het hier over strijd, hè, hoe aanzienlijk de strijd is die ik heb voor jullie en voor hen in Laodicea. En voor al wie in die mijn gezicht in het vlees niet gezien hebben. En dat zijn wij ook natuurlijk. Wij hebben Paulus' aangezicht nooit letterlijk in het vlees natuurlijk gezien. Maar we hebben wel zijn woord. Mogen wij nu inmiddels, hè, mogen wij wat beter kennen. En dat is natuurlijk de strijd, hè? Dat is het woord, want het gaat nooit makkelijk met het woord. Dat is altijd, op een of andere manier komt daar altijd weerstand op, tegenstand op. We hebben het net ook gezien, ook hier weer in Efeze. Hij mocht een aantal maanden mocht hij voorgaan in de sjoel, mocht hij spreken. Maar op een gegeven moment kwam er toch weerstand en werd er toch kwaad gesproken over de weg. En daar heb je dus de strijd weer, want dat is altijd doorbraak, geestelijke doorbraak. Mensen komen tot geloof. Dan kun je erop wachten, dan gaat de andere kant, om het zo maar te zeggen. Sommigen zeggen dan de bovenburen, je kunt ook zeggen de tegenwerker of de tegenstander, hoe je het ook maar allemaal maar zeggen wil. Vijandige machten en krachten die gaan reageren en er komt strijd. Ja, dat, en het gaat altijd via bloed en vlees. Hè, dat is altijd via bloed en vlees, die gebruiken andere mensen. Maar het is, de strijd is altijd geestelijk, hè? De strijd is nooit tegen bloed en vlees, maar is altijd geestelijk. Daarvoor hebben we die hele wapenrusting van God ook. Daarnaast, en dan moeten we weer even beseffen dat we dus in handelingen zitten. Daarnaast deed God krachten, niet die normaal gebeuren, door de handen van Paulus. En dat was natuurlijk een teken ook, hè, want wonderen, dat zijn niet alleen maar wonderen die gebeuren om te zeggen, ah en oh, wat gebeurt er nou allemaal? Maar wonderen zijn in de schrift altijd tekenen van iets. En het teken, de tekenen die hier gebeurden, die getuigden ervan, of de wonderen zo u wilt, die getuigden ervan dat hier het evangelie van de Messias Jezus gesproken werd. En dat zou conform de schriften gepaard gaan met tekenen, / wonderen, blinden gingen zien, lammen gingen lopen, enzovoort. U kent het allemaal wel, hè? En hier gebeurt het ook dat demonen of boze geesten werden uitgedreven. Nou, dat was in die tijd helemaal niet ongewoon, hoor, dat soort dingen gebeurden. Althans, met uitdrijvingen enzovoort. Althans, er werd gezegd dat uitgedreven werd. Maar je kunt hier ook inzien, wat kun je hierin zien? Hierin, als je hier een beeld in wil zien van wat er zou gaan gebeuren, dat is dat er nu niet meer wonderen gebeuren door de handen van Paulus. Paulus heeft misschien toen wel letterlijk handen opgelegd, waardoor mensen genezen werden, enzovoort, enzovoort. Maar nu, in deze tijd, is het allemaal geestelijk. Als je deze tijd wil spreken over wonderen, dan zijn het geestelijke wonderen. En het wonder is, als geestelijk wonder is, als mensen tot geloof komen, zoals ze dat dan zeggen, en daardoor hun leven veranderd wordt. Dus er gebeurt iets geestelijks bij die mensen, komt geloof in het hart, God legt geloof in het hart, schenkt geloof, hoe je het ook zeggen wilt. En die mens die gaat dan helemaal veranderen, niet door een spectaculair wonder of teken, nee, door het woord wat gesproken wordt, wat mensenlevens verandert. En dan worden in de schrift, als u de Griekse schriften leest, dan zult u ook diverse keren lezen die bekende tekst uit Psalm 118 vers 23. Dit is door de Heer gebeurd. Dit is geschied door Yahweh. En het is wonderlijk in onze ogen. Wordt er dan bijgezegd als daar bijzondere dingen gebeuren. Nou, zo zouden wij dat ook in deze tijd geestelijk kunnen zien, kunnen zeggen ook. Kijk eens, dat leven van die en die, kijk maar alleen maar naar het leven van Saulus, die Paulus werd. Hoe gigantische verandering dat was in dat leven. Nou, dat is een wonder wat er gebeurde. Met Saulus is een wonder gebeurd. Hij was dreiging en moord blazen tegen mensen die van de weg waren. God, de Heer, ontmoette hem op weg naar Damascus en hij draaide in één keer radicaal om. Wat een enorme omwenteling. Dat is nou een wonder. Dat is echt een geestelijk wonder wat gebeurde in zijn leven. En hij ging getuigen van de weg. Hij werd zelf een fanatieke verkondiger van de weg van Jezus. Nou, daarvan kun je ook die tekst van Psalm 118 op toepassen. Het is wonderlijk in onze ogen wat er gebeurt. Mensen die in een leven verstrikt zaten van allerlei, noem alles maar op, allerlei ellende, die dan tot geloof komen in de Heer Jezus Christus en wiens leven dan radicaal verandert. Dat is een wonder. Dat is gewoon een wonder. En dat kun je niet beredeneren. Je kan alleen maar zeggen, ja, als je gelovig bent, ja, het is wonderlijk in onze ogen. Ja, het is God die dat doet. Het is God die je leven verandert. Het is God die je denken verandert. Dat is op zich ook al een wonder, hè? Dat je denken veranderd wordt. Ten goede gericht op God wordt, gericht wordt op de Heer Jezus Christus, gericht wordt op zijn woord. En zelfs de ogen opengaan voor het evangelie wat Paulus verkondigt. Nou, dat is een wonder als dat gebeurt, want er zijn zoveel gedachtenveranderaars actief in deze wereld. Die zijn er allemaal op uit om jouw gedachten te pakken, te beïnvloeden en de verkeerde kant op te sturen. Zoveel van die stemmen, zoveel van die invloeden, zoveel beelden die jou maar de andere kant op willen sturen. En dan toch te midden van al datgene dat God jou ziet en dat God jou al achteraf, weet je dat dan, hè, van tevoren al gekozen had in Christus, al van voor de nederwerping van de wereld. Ja, en God draait je dan om en God verandert jou. Dat is een wonder. Dat is een wonder van God. En dan zeggen we tegen elkaar, het is wonderlijk in onze ogen wat God doet. Zou voor Yahweh, dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws, zou voor Yahweh iets te wonderlijk zijn? Abraham en Sarah op hoge leeftijd nog een kind krijgen, Isaac? Zou voor Yahweh iets te wonderlijk zijn? U kent die tekst toch wel uit Genesis? Nee, natuurlijk niet. Voor Yahweh is iets niets te wonderlijk. Die kan leven geven uit de doden. En dat heeft hij, bij wijze van spreken, ook in het leven van Abraham en Sarah gegeven. Nou, ook daarvan kun je zeggen, het is wonderlijk in onze ogen. Ja, het is wonderlijk dat God dat doet. Ja, dat zijn zijn wonderen. En ga maar eens een natuurdocumentaire kijken, wat je dan allemaal ziet. Vogels, bijen, bloemen, wat er dan allemaal gebeurt, alles wat daar kruipt. En ja, het is ongelooflijk, dat zijn allemaal wonderen. Dat kan niet zomaar spontaan door celdeling zijn gaan ontwikkelen, dat is onmogelijk. Dat is ook wonderlijk in je ogen, dat is een schepping van God. Nee, dat heeft God allemaal gemaakt zo, met al die kleuren, met al die mogelijkheden, met al die instincten, met al die, noem alles maar op. Ja, het is wonderlijk in onze ogen en ik hoop dat we daar nog oog voor hebben. Hè? Dat we die verwondering nog kennen van binnen, voor die woorden van God, voor die levensveranderende kracht van het woord van God. Hè? Want het is werkelijk een werkzame kracht in je leven, in je dagelijks leven, waar je op kunt leven met een hoofdletter. Hè? De Heer zei ook, ik ben het leven tegen zijn discipelen. Zeker, en dat is hij ook, hij is dat ook. Hè? En hij leeft zijn leven door ons heen uit. Ja, het is niet langer ik, zei Paulus toch ook in Galaten 2, maar Christus leeft in mij. Nou, dat is een geweldige verandering en dat is een groot wonder in feite. En ja, hij zegt, ik zal echter in Efeze verblijven, hè, als hij aan de Korintiërs schrijft, dan schrijft hij over deze fase van zijn bediening. Ik zal echter in Efeze verblijven, zegt hij dan, tot Pinksteren, tot de 50ste, weet u wel. Ze moesten zeven voorkomen sabbatten tellen. Vanaf dat heen en weer bewegen, hè, u weet wel, beweegoffer op de 16e Nisan, weet u wel, de dag van de opstanding van onze Heer, moesten zeven sabbatten tellen en dan was het Pentecoste, dan was het Pinksteren, dan is het oogstfeest. Want een deur is voor mij geopend, groot en werkzaam, en velen zijn tegenstrevend. Nou, u ziet hier precies hoe het gaat. Er wordt ergens een deur geopend en wat gebeurt er dan? Dan moet je altijd alert zijn, want dan komt er ergens tegenstand vandaan. Of van links, of van rechts. En je moet het meest bedacht zijn op de aanvallen van links. En wat bedoel ik met links? Dat zijn de aanvallen van binnenuit. Daar moet je het meest alert op zijn als gelovige. En van binnenuit bedoel ik onder de eigen grote gemeenschap van gelovigen. Daar kan ook weerstand komen. Dat zijn de aanvallen van links. En daar moet je heel erg op bedacht zijn, heel erg alert op zijn. Velen zijn tegenstrevend, zegt Paulus, want in die gemeente in Korinthe, u weet het, er was van alles aan de hand en ze zagen Paulus helemaal niet zitten, kon niet goed spreken, sprak niet zoals ze graag wilden horen. In die tijd was de retorica, de welsprekendheid, dat was echt een kunst, hè, dat moest je echt leren en als iemand dat heel goed kon, dan werd daarna geluisterd, want er was geweldige retorica, geweldige toespraken. En Paulus die kon het niet, Paulus was natuurlijk veel te hoekig, die zei het gewoon rechtuit hoe het allemaal zit en dat vonden de mensen vaak helemaal niet fijn. Nee, dus ze zagen Paulus niet zo zitten als spreker en dat soort dingen allemaal. Ja, dat velen zijn tegenstrevend. Paulus die kon dat zeggen, want dat ervoer hij aan alle kanten. Niet alleen vanuit de Joden, maar ook vanuit de natiën hoor. Want daar zitten natuurlijk ook allerlei machten en krachten. Die zitten altijd op het vinkentouw om ook gelovigen te beïnvloeden. En om die te willen raken. Hè? Ja, aanvallen van links. Ja. Heeft niks met politiek te maken hoor. Maar dat heeft met geestelijke weerstand te maken. Geestelijke weerstand te midden van de hemelingen is dat. Zo ook, zodat, hè, er gebeurden allerlei wonderen, tekenen, wonderen. Zodat ook de zweetdoeken of schorten vanaf zijn opperhuid, hè, dus de doeken die zijn huid hadden geraakt, die bleken dan zo'n kracht te hebben, dat, en die werden naar de zwakken gebracht, weggebracht, en die werden van de ziekten vrijgemaakt. En nu moeten we even opletten hier wat hier gebeurt. Hè. De doeken dus die Paulus' huid hadden geraakt, die bleken dus zo'n kracht te hebben. God verleende daar kennelijk op dat moment zo'n kracht aan, dat zwakken daardoor versterkt werden en dat ze werden zelfs van ziekten vrijgemaakt. Nou, dat woord ziekten, dat wijst hier waarschijnlijk op een langdurige ziekte. Zwakken, dat woord wordt vaker gebruikt en soms wordt dat helaas vertaald met zieken. En natuurlijk is het zo dat als je ziek bent, dan ben je verzwakt. En misschien wel ben je, omdat je verzwakt bent, ben je ziek geworden. Dat heeft dan, zeggen wij dan in ons moderne jargon, met je immuunsysteem te maken. Als je immuunsysteem verzwakt is, dan heb je kans dat je ziek wordt. He, dat er daadwerkelijk iets gebeurt in je lijf. Gaat dat mis? He. Maar je kunt ook gewoon verzwakt zijn door vermoeidheid, door uitputting, weet ik het. Paulus die kon het als geen ander, denk ik, weten met zijn leven. He, nacht en dag werkte hij. Maar ziekten, hier gaat het daadwerkelijk over ziekten, dus waar mensen dan langer mee behept waren, nou daarvan werden zij genezen. En dat gebeurde natuurlijk in de tijd, zeggen wij, van de evangelie gebeurde dat ook. Ja, precies, want dat was ook natuurlijk de tijd van het evangelie van het koninkrijk. Hè? Want de Heer en Johannes de Doper, die spraken over, bekeer je, keer je om Israël, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Of het koninkrijk van God is nabijgekomen. En toen werden ook de Heer genas allen die tot hem kwamen, hè, in een bepaalde fase, beginfase nog van zijn bediening. Genas hij allen, maar later kon hij niet meer genezen, want op die plaats was dan weinig of geen geloof, staat er dan. Was er weinig of geen geloof. Dus van hen die ziekten vrijgemaakt werden. Hè, dus dat. En ja, tegenwoordig weten wij dat, kijk, dat evangelie van het koninkrijk, dat kreeg toen nog zijn beslag. En dat ging toen begeleid van tekenen en wonderen. Maar toen het evangelie van het koninkrijk eenmaal, zeg maar, weggeëbd was en eigenlijk niet meer van toepassing was, toen waren die tekenen en wonderen eigenlijk ook weggeëbd. Hè, het spreken in tongen en het profeteren enzovoort, dat was een aflopende zaak in feite. Als je de brieven van Paulus leest, dan lees je dat ook terug. En tegenwoordig zijn natuurlijk best wel predikers die zeggen, kom maar op het podium en dan leggen wij jou de hand op en dan zullen wij jou genezen. Maar of er dan echt genezen wordt, ik denk het niet. En dat is zo verdrietig. Want als mensen echt flink hard ziek zijn en hun hoop daarop hebben gebouwd en naar zo'n genezer toe gaan en dan op het podium komen en dan worden de handen opgelegd en dan is het eigenlijk niet zo dat mensen dan echt genezen worden. Het is niet zo. En ook, dat is meestal een begeleidende bediening, want dat heeft een beetje bovennatuurlijke, dit zijn een beetje wat wij dan zeggen, bovennatuurlijke dingen. Hè, daarnaast gingen de boze geesten uit hen. Hè, er werden daadwerkelijk boze geesten uitgedreven. Nou, er zijn vandaag ook genoeg mensen die zeggen een bediening te hebben, dat ze ook demonen uitdrijven. Nou, dat is nog maar de vraag of dat ook echt gebeurt. En u kent misschien die samenkomsten wel waar mensen dan heel in rijen helemaal omvallen. Nou, ik denk niet dat daar de geest van God aan het werk is. Dat denk ik niet. Nee, dat is misschien wel vervelend om te zeggen, maar ik denk dat daar een andere geest aan het werk is. Maar hier bij Paulus, hier in deze fase, hè, toen hij het evangelie van het koninkrijk sprak, hè, ook zijn zweetdoeken en zijn lendendoeken, die zorgden ervoor dat ook de boze geesten zelfs uitgingen. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En dat was in die tijd, trok de aandacht van de mensen, want dat werd toen de tijd ook vaak gedaan. Hè, er waren allerlei bezweerders en dat had ook te maken met de vereering. Hè, de Efeze was natuurlijk bekend, de vereering van Artemis, hè, de godin van de vruchtbaarheid. En daar was in het kader daarvan werden ook allerlei demonenuitdrijvingen gedaan. En er werden allerlei, en het was heel bekend hoor in die wereld, demonen en dergelijke. Maar dat gebeurde, en ik heb een aantal teksten hierbij ook gezet. Hè, Marcus 6, als je dat leest, vers 56 zie je dat gebeuren. En de Hebreeën schrijver die komt daar ook op terug. Die schrijft dan aan de Hebreeën, hè, de voorbijtrekkenden, hè, de Hebreeën. Dat is het Hebreeuwse woord Eber. Dat betekent de voorbijtrekkende. En de Hebreeën zijn later wel verstrooid geworden in de diaspora over de volkeren. En daar vind je nog wel sporen van terug, hè, in bepaalde benamingen. En dan lees je soms ook dat woord Hebreeër, lees je ook terug in bepaalde namen. Maar de Hebreeën schrijver die schrijft erover dat aan de gelovigen van de gelovige Israëlieten, hè, in de tijd van Handelingen, daar is deze Hebreeënbrief met name voor bedoeld. En die zegt dan, 2 vers 3, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid of redding veronachtzamen die in het begin door de Heer is verkondigd en die aan ons bevestigd is door hen die hem gehoord hebben? God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven of uitdelingen van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Dus hier lezen we terug dat dit in die periode gebeurde. Hè, dus zo'n grote redding, ja, hen was het evangelie van het koninkrijk verkondigd, eerst door de Heer. Hè, dat is wat we in de evangeliën lezen. Hè, zoals die schrijver dat hier zegt, in het begin door de Heer is verkondigd. Bekeert u in want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, hij genas de zieken enzovoort. En aan ons bevestigd is door hem die hem gehoord hebben. En God gaf daar getuigenis aan door tekenen, wonderen en allerlei krachten. Nou, dat zien we dus ook hier bij Paulus gebeuren. Dit wordt ook aan de Hebreeën gezegd. En de Hebreeën worden dan meegenomen in de Hebreeënbrief naar in feite een hogere roeping door de brieven van Paulus. Hè, dat is de bedoeling om de Hebreeën die daar oren naar kregen, om die mee te nemen richting het evangelie wat Paulus verkondigde. En sommigen van de rondgaande Joden echter, bezweerders, namen het in de hand op hen die boze geesten hebben, de naam van de Heer Jezus te noemen, zeggend, ik bezweer jullie bij de Jezus die Paulus verkondigt. Dus rondgaande Joden, dat waren niet per se echte gelovigen in de Messias Jezus, maar dat waren bezweerders, hè, dat waren, als je het Griekse woord letterlijk overzet, dan staat er het woord exorcist, hè, exorkisten. Want dat woord orkos, hè, ik heb het hier vertaald met uit een eed of een daadwerkelijk een eedzwering doen. En dus een bepaalde formule, hè, zoals men dan zegt, een bepaalde toverformule uitspreken, opdat daarmee dan exorcisme plaatsvindt. Dat daarmee dan boze geest of demonen wordt uitgedreven. Nou, dat woord orkos, dat is het woord voor eed. Dus het is een bepaalde eedzwering of een bepaalde formule die uitgesproken wordt. En dat waren ook in Efeze heel veel boeken van. Hè, dat was de beroemde bibliotheek van Celsus was daar in Efeze. En daar in die boeken stonden ook allerlei magische dingen beschreven, allerlei spreuken beschreven. En de Joden die deden dat ook. He, dat was niet alleen mensen uit de natie die dat deden, maar ook Joodse mensen die dat deden. En dat is in feite nog steeds zo natuurlijk. Hè? Want als het gaat om dit soort dingen, eedzweringen uitspreken of vervloekingen uitspreken, dat doen bepaalde rabbies ook wel. He, dat halen ze dan uit de Talmud of uit andere boeken. En vergist u zich niet in de wat dan bekend staat als de mystieke Kabbala. Hè, daar komt ook veel, laten we zeggen, mysterieuze, en dan moet ik toch praten over religies, komen daaruit voort. Hè. En dan bijvoorbeeld de orde van de, dat heet in het Engels de Order of the Golden Dawn. En dat heeft dan die orde heeft dan 10 graden. En die 10 graden die hebben dan de namen van de 10. Laten we zeggen, de 10 stappen of 10 verbindingen in de Sefirot. Nou, de Sefirot, dat is een bepaalde een bepaalde levensboom, zoals ze dat dan zeggen, hè, de kabbalisten. Uit de Kabbala komt dat, hè, de Joodse mystieke Kabbala. Dat noemen ze dan de Sefirot en die heeft dan 10 verbindingen en dan elke verbinding is dan een graad binnen die orde. Nou, uit die orde komen dan, laten we maar zeggen, uit de Kabbala komen dan allerlei andere zaken tevoorschijn. En dat is niet historisch, maar dat is nog heel erg actueel hoor. Bijvoorbeeld mensen die bekend zijn in de filmwereld of mensen die bekend zijn in de muziekwereld. Die zijn, laat ik het maar zeggen, behept met dingen uit de Kabbala. Dan dragen ze ineens een klein rood armbandje of zo. Nou, dat heeft te maken met Kabbala. Wie deed dat? Madonna, geloof ik, deed dat. Die had dat en meer artiesten van dat... Madonna, ja, dan hebben we het wel over iemand die nogal... in bepaalde optredens zich nogal heeft uitgedost, om het zo maar te zeggen. Hè? Dat is wel heel erg duidelijk als je dat ziet. Wel erg duidelijk. Hè? Uit welke hoek dan de wind waait, om het zo maar te zeggen. Maar iemand die daar ook bijvoorbeeld bij betrokken was, dat was een achter de schermen, hè? Dat was een Engelsman, die heeft dan popgroepen in de jaren 60, 70 heel erg beïnvloed. En die was ook behept met de Kabbala en die leerde dan die popgroepen bepaalde technieken waardoor ze grote successen konden boeken. Hè? En ja, die was op een gegeven moment ook weer lid van een of andere Oosterse geheime mystieke orde en nou noem alles maar op. Maar dat is nog steeds heel erg springlevend hoor, die Kabbala. Moet u zich niet in vergissen, de mystieke Kabbala, de kabbalisten. En in die boeken die dan ervan geschreven zijn, daar heb je dus ook allerlei, er worden ook allerlei magische formules in genoemd en die worden uitgesproken. Dat wordt allemaal gedaan. Dat is allemaal een heel duister systeem en dat zit heel erg verweven in de filmwereld. Hè. In Hollywood bijvoorbeeld zit dat heel erg mee verweven. En dus dan moet je ook niet gek opkijken dat als die films uit Hollywood komen, dat die natuurlijk ook al die elementen bevatten. Dat kun je dan, als je het weet, dan zie je het terug. Hè? Wie zei dat ook alweer? Bekende voetballer. Hè? Als je het door hebt, dan zie je het. Ja, nou, dat is ook met die films is dat zo. Hè, films, daar moet je nooit zomaar, films, zeker niet uit Hollywood, moet je nooit zomaar naar gaan kijken. Als je kijkt, moet je heel bewust gaan kijken, wat wordt er in die film gebracht? En dan moet je letten op bepaalde details. En als je weet waar je op moet letten, dan zie je het ook. Dan zie je welke boodschap ze met die film uitdragen. Of welke boodschap ze eigenlijk via die film in jouw denken of in jouw brein of in jouw zijn willen implementeren. Wat ze in jou willen brengen door middel van die film. Hè, dat heet pre-predictive, hè, dat heet predictive programming. Dus door die films programmeren zij jou al, of programmeren zij de mensheid die dan allemaal in die bioscopen gaan zitten. Programmeren zij de mensen, zodat later, als die gebeurtenissen echt in het wereldgebeuren gaan plaatsvinden, dat die mensen dat zomaar aanvaarden en dan zomaar over zich heen laten komen. En ze hebben geen idee dat al veel eerder bij hen die omwenteling in hun denken heel subtiel, onder andere door die films en door die muziek, teweeg is gebracht. Hebben ze helemaal niet in de gaten. He, zo werkt ook propaganda bijvoorbeeld. He, propaganda is heel... Dat is een manier van de mensen beïnvloeden door middel van de media. Hè, de mainstream media, zoals we dat dan zeggen, die spelen daar een hele belangrijke rol in. In de propaganda. Hè, propaganda, dat gaat met zulke verfijnde technieken, dat jij helemaal niet doorhebt dat jouw denken veranderd wordt. Maar later is jouw denken wel degelijk veranderd en praat je heel anders, of praat jij mee met de mainstream, om het zo maar te zeggen. Ga je gewoon daarin mee en denk je dat dat de waarheid is. En je hebt helemaal niet door dat het iets heel anders is geworden. He, zo werkt propaganda. Er zijn hele verfijnde technieken. En denk u dan niet dat dat van de laatste 10 jaar is hoor. Dat was er 150 jaar geleden al. Waren mensen daar al mee bezig. En hebben dat helemaal ontwikkeld. Heel verfijnd. Meer dan 100 jaar geleden. Daar zijn boeken over geschreven. Het staat allemaal gewoon. Is er vastgelegd. Is gewoon, als je weet waar je het kunt vinden. Kun je dat zo allemaal teruglezen. Welke technieken ze gebruiken. Hoe ze dat doen. Welke woorden ze gebruiken. Enzovoort enzovoort. En ik zou dat niet nu zo zeggen, als we niet heel recent dat ook hebben meegemaakt. He, dat mensen wereldwijd, nou, een bepaalde richting opgestuurd werden. En dat gebeurde allemaal met hele verfijnde, hele sluwe technieken. He, om jouw gedachten te veranderen. Hè? Want kijk, we hebben het hier over bezweerders. We hebben het hier over mensen die bepaalde dingen zeggen, waardoor dingen gebeuren. Want er gebeurt dan wel iets. Kijk, geesten, geestelijke machten, die gaan daarop op acteren natuurlijk. Hè? Want het is natuurlijk wel bekend dat als je wat verder, wat dieper bent gekomen in, laten we maar zeggen, geheime dingen of occultisme, laat ik het maar even occultisme noemen. Als je daar wat verder in gekomen bent, dan ga je ook de beschikking krijgen over formules waarmee jij op een gegeven moment ook demonen kan sturen. Dat soort dingen. Hè, dat, dan hebben we het over, ja, dan hebben we het over, ja, er wordt nog steeds zo genoemd, hè, dat wordt in de Bijbel ook al genoemd, magie. Hè, ik heb het hier erop gezet. Simon, hè, toen Filippus daar in Samaria was, toen gebeurden er allerlei dingen en Simon die reageerde daarop. Hè. Simon, die wordt dan genoemd in de vertalingen de tovenaar, maar dat was eigenlijk een magier. Dat wordt in het Grieks het woord magos gebruikt, hè. Nou, dat woord magie, dat kennen wij nog steeds. En wij kennen dat nog steeds. En witte magie en zwarte magie enzovoort. Nou, en daar zijn mensen, die zijn daar heel erg, mensen die daar heel diep in zitten. Nou, die kunnen dan op een gegeven moment de beschikking krijgen, macht krijgen over een aantal demonen bijvoorbeeld. Die kunnen dan demonen gaan sturen en dat soort dingen. Zo ver gaat dat. Hè, dat, ja. En dat is niet om bang voor te worden, daar zeg ik het allemaal niet voor. Maar ik zeg het dat u alert bent wat er in deze tijd allemaal speelt. Hè? Want het is niet allemaal vrijblijvend. Er zit altijd een geestelijke lading aan iets. Films, muziek, noem maar op, series. Er zit altijd een geestelijke lading aan. Dus als gelovigen zijn we daar alert op en daarvoor lezen we de schriften. Hè? Want de schrift zegt het hier, hier zegt de schrift het. Wat in deze tijd nog net zo allemaal gebeurt. Hè? Nou, dan hebben we in Handelingen 13, Paulus liep daar tegenaan, hè, om het zo maar te zeggen. Elimas, de tovenaar, was ook een Joodse man. Hè? En dat was ook een magier, hè? Zo wordt hij dan in Handelingen 13 genoemd. En die werd met blindheid geslagen. Want Paulus die kon spreken bij Sergius Paulus daar. En dat was, meen ik, op Cyprus. En toen kwam Elimas en die kwam de boel dwarsbomen, hè? Elimas de tovenaar. En toen sprak Paulus over hem iets uit en waardoor hij de rest van zijn leven blind was. En dat is in feite, hè, ergens is dat ook profetisch wat daar gebeurde, over, laten we zeggen, heel algemeen over Israël in het algemeen. Hè? Israël is... kan nu als volk, als heel volk, nog steeds niet de Messias Jezus aanvaarden. Waarom niet? Omdat God hen geeft op dit moment nog steeds een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Nou, Elimas was daar toen een type van. Hè, wat nu nog steeds geldt voor het Joodse volk als geheel. En natuurlijk zijn er vandaag de dag ook heel wat Joodse mensen die Jezus echt als hun Messias kennen en beleiden en daarvoor daar helemaal voor uitkomen en daar geweldig blij mee zijn. En daarvoor ook vervolgd worden, zeker. Alleen als we het hebben over het geheel van het Joodse volk en met name de leiders, hè, de politieke Zionisten onder andere. Ja, dat zijn geen gelovigen en die zijn nog steeds met blindheid geslagen. Heel veel rabbies, helaas. Hè. En we kunnen best wel van rabbies leren als het gaat om de Hebreeuwse woorden en de Hebreeuwse tekst. Want die zijn er al heel lang mee bezig. En je kunt daar hele waardevolle dingen van leren. Alleen als het gaat over deze dingen, als het gaat over de Heer Jezus en dat evangelie, zijn goede nieuws, ja, dan zitten de ogen en de oren nog steeds dicht. Goed, maar we gaan even, want ik ga weer veel te lang door, hè. Het is alweer 9 uur, we gaan even pauzeren. Nee, dan kun je misschien nu wel even een slok koffie weer gebruiken, denk ik.